Goedemorgen, broeders en zusters. Allemaal hartelijk welkom deze morgen. Waarbij we samen zingen, waarbij we samen het woord gaan openen. En daarom ook een welkom voor onze broeder Bert Rietberg, die met ons dat rijke woord zal openen. En ik stel voor om te beginnen met elkaar te zingen lied 314 van Johannes de Heer. Wat zegt Heiland, wij zijn hier vergaat om uw dierbaar woord te horen. Slechts uw woord kan op deze aard ons de zielen en het hart bekoren. 314, Johannes de Heer. Zoals u ziet, hebben we hier deze morgen hebben we de tekenen van brood en beker in ons midden. Brood en beker, een van de twee dingen die de Heer ons nagelaten heeft. Dat is in de eerste plaats de brood en beker en in de tweede plaats de doop. En eigenlijk spreken die twee dingen die spreken over één en hetzelfde. Want ze spreken namelijk over het nieuwe leven. Ze spreken over het feit dat de Heer het oude heeft weggedaan en dat het nieuwe nu het belangrijkste is. Het oude is voorbij, ziet, het is alles nieuw geworden. Brood en beker, dat spreekt over eenheid. Ik heb er zo even een tweetal teksten. En staat er in Romeinen 6... Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En dat vind ik zo mooi aan dit gedeelte, dat je de laatste tekst die ik noemde, die kun je dus heel goed toepassen op brood en beker. Dat wij gelijk geworden zijn in zijn opstanding. En het voorgaande wat ik las, dat spreekt over de doop. Dus doop en brood en beker, dat ligt heel dicht bij elkaar. En dan heb ik nog een tekst die ik in dat verband met u lezen wil. Dat is in Korinthe. Dat is 1 Korinthe 12. weet wel de gedeelte over de hand en de voet, et cetera, waar zo'n beetje alle ledematen genoemd worden. Als het gaat over het feit dat wij één zijn in het lichaam van Christus. En dan staat er in 1 Korinthe 12 vanaf vers 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde. Maar één lichaam zijn alzo o Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam, is niet één lid, maar vele leden. Wij zijn tot één, zoals dat hier staat, gedrenkt. En dan moet je eigenlijk ook weer aan doop denken. Want doop, dat is ondergaan. En dat is als het ware doordrenkt worden met dat water, zodat je sterft. En zo ook als je gedoopt bent in Christus, dan ben je doordrenkt met Christus. En zo zijn wij ook in zijn opstanding doordrenkt als het ware met dat nieuwe leven. Het is niet zo dus, wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen, het is niet zo dat wij dus alleen op dit moment deel hebben aan dat nieuwe leven van Christus. Dat we zo, hoe vaak doen wij het? Nou ja, zo wanneer iemand dat wil, of het is niet echt gestructureerd. Je hebt gemeenten die doen dat elke week. En je hebt gemeentes die hebben, zoveel keer per jaar of wat dan ook. En dan is niet op dat moment, heb je deel aan dat lichaam van Christus. Maar als je tot geloof gekomen bent, dan heb je altijd deel aan dat lichaam van Christus. Daar ben je namelijk mee doordrenkt, als het ware. Daar ben je in gedoopt. Nou, toevallig hadden we vorige week een doopdienst. Dat doet mij daaraan aan denken. Zo dat het ook over dat doordrenken, dat woord baptisto wat voorbij kwam. En dat je doordrenkt bent met Christus. En dat is natuurlijk geweldig in een wereld. Dat je dat mag weten in een zondige wereld. Dat wat er ook gebeurt, dat je daar altijd op terug mag vallen. Het doordrenkt zijn, het één geworden zijn met Christus. Met Christus gestorven en opgestaan. En nieuw leven ontvangen hebben. En dat nieuwe leven altijd mogen leven. En dan ben ik bij lied 11 van MC. Wat zegt... Laat ons nu het nieuwe leven leven uit en in geloof. Niet op wat wij zien vertrouwen, maar op het woord der waarheid bouwen. Zullen we dat doen, het zingen daarvan, maar zullen we dat ook doen op dat woord der waarheid bouwen.
Leven, leven.
Daar kunnen we lezen dat voordat de Heer stierf van het kruis, dat hij voor ons bad. En dat staat in het zogenaamde hogepriestelijke gebed, waarbij hij ons eigenlijk aanbeveelt bij de Vader. En dat bidden, dat is eigenlijk nooit opgehouden. Want hij is doorgegaan met bidden en pleiten, ons vrijgepleit. Doorgegaan met bidden als hoge priester. Niet naar de ordening van Melchizedek. Omdat ik net die tekst zag staan. Hier staat namelijk Genesis 14 vers 18. Dat is de eerste keer dat brood en beker in de Bijbel voorkomt. En dat is natuurlijk een geweldig mooi beeld als je dat daar leest. Hoe die Melchizedek met brood en wijn kwam. En dan niet naar de ordening van Aaron. Maar naar die ordening van Melchizedek is hij hoge priester geworden. En hij is hij degene die voor ons bidt en voor ons pleit. En er staat ook een lied dat zegt, ik heb een heiland die leeft om te bidden. Dat vind ik zo'n mooie tekst, weet je. En het gaat hem eigenlijk niet zozeer om dat, maar alleen al die tekst die leeft om te bidden. En dat is dus dat hij dat nieuwe leven heeft ontvangen, waar ook brood en beker een beeld van is. En dat hij dat gebruikt als het ware om voor ons te bidden. En voor ons te pleiten, ons vrij te pleiten. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. Ik zal u niet langer laten wachten, want dat is lied 575 van Johannes de Heer. En daar zingen wij drie coupletten van. Het eerste, het vijfde en het zesde van die 575. Tijdens dit lied kunnen de kinderen naar de kris.
Ik heb een heiland die leeft om te bidden. O vrienden, die heiland, hij bidt ook voor u. Hij is met zijn geest nu ook zeer.
u voorgaan in gebed. Ja, Hemelse Vader, dank u wel voor dat geweldige voorrecht, Heer, dat u voor ons bidt en pleit, dat u leeft voor ons om te bidden. Heer, dat u een geweldige positie heeft ingenomen, Heer, nadat u de weg bent gegaan in gehoorzaamheid, die u gaan moest. En dat u dat nieuwe leven aan het licht gebracht heeft, Heer. En dat wij dat nieuwe leven nu mogen leven. Dat wij vanuit dat nieuwe leven, vanuit dat nieuwe perspectief, u mogen en kunnen dienen, daar dat eerst niet mogelijk was. Maar dat u ons, Heer, getrokken heeft uit een duistere wereld en nu al geplaatst in uw wonderbaar licht. En dat wij hier vanmorgen hier de tekenen van dat nieuwe verbond bij ons mogen hebben, Heer. Dat wij dat tot ons mogen nemen. En Heer, dat wij dat niet doen uit gewoonte, maar dat wij dat doen, Heer, vanuit liefde voor u. Vanuit een liefde, Heer, die u in ons gelegd heeft. Een liefde, Heer, die er al was toen wij nog zonders waren. Een liefde, Heer, die zo groot was dat u naar een duistere wereld kwam. Een wereld, Heer, waar zoveel onrecht is. Waar zoveel onbegrip is. En een wereld, Heer, waar dingen in gebeuren die we niet begrijpen, Heer. Dingen die weliswaar misschien normaal zijn. En die misschien wel bij het leven horen. Maar die ons ook zo diep, Heer, in ons hart kunnen treffen. En dan denk ik ook aan datgene wat er afgelopen week weer gebeurd is, Heer. Dat schip wat gebleven is. En waar mijn man nog niet van gevonden is, Heer. We brengen die families bij u. Wilt u er nabij zijn, Heer? Wilt u ze troosten? Wilt u ze rust geven? Wilt u ze het kracht geven om dit te dragen, Heer? En we bidden u dat ook ze maar gauw gevonden mogen worden, Heer. Dat ze hun dierbaren kunnen begraven, Heer. Want dat is toch wat wij zo graag willen, maar wat niet altijd gebeurt. Maar Heer, u kent, u weet wat er in die mensen omgaat. Heer, wilt u maar dichtbij hen zijn. Wilt u ze maar troosten, Heer. Want u bent de ware trooster. En Heer, u weet wat wij doormaken in dit leven, Heer. Want u bent ons dit zondige vlees gelijk geworden, Heer. Nou ja, staat dan bij uitgenomen de zonde, dat omdat u trouw bleef tot de dood, Heer. Maar u weet wat wij doormaken. U weet wat er in ons omgaat. U weet wat onze zorgen zijn. En Heer, dat we daardoor maar mogen vertrouwen op dat nieuwe leven, Heer. Dat nieuwe leven waar de dood niet meer zal heersen. Waar al die nare dingen van het leven weg zullen zijn, Heer. En waar we altijd mogen wandelen in het licht samen met u. Eén plant met u geworden zijn, Heer. En daarom is het ook zo mooi dat we ook die tekenen van het nieuwe verbond in ons midden hebben, Heer. Dat we daar niet alleen deze morgen, maar dat we altijd mogen weten, Heer, dat wij één plant met u geworden zijn in uw dood, maar bovenal in uw opstanding. En dat we daaruit mogen leven, Heer. En dat we zo dienstknechten mogen zijn van een nieuw verbond wat u tot stand gebracht heeft. Heer, ik wil u bidden voor Bert, die deze morgen in ons midden is, om dat woord met ons te openen. Wilt u hem maar wijsheid geven, Heer, en kracht om die woorden te spreken die tot meerdere eer en glorie van uw naam zijn, Heer. En daar uw naam door mee geprezen wordt. En dat alles ook in deze morgen, Heer, wat hier gebeurt, mag zijn tot meerdere eer en glorie van uw naam. Amen. Ja, ik doe even de mededelingen voordat ik nu voor de preek, zoals dat dan zo mooi heet. En dat is, in de eerste plaats is er vanmiddag op de bekende tijden, zijn de jeugdclubs. Aanstaande dinsdag, dan is er de Bijbelstudie van Ab Klein Aneveld. En volgende week, zondag, dan spreekt hier dacht van... Arno? Oh, ikzelf. Nou, dat moet nog voorbereid worden, dus... Ja, ikzelf dus. Oh. Nou, goed. Nou. Zal ook wat... Nou, goed. En dan heb ik nog een mededeling, want wij doen meestal rond deze tijd en ook wel eerder in het jaar dat wij een collecte doen. Dat we een collecte doen dus voor een goed doel. En hebben we dus besloten, omdat we dus ook weer een kerstdienst hebben dit jaar, om de kerstcollecte, dus alle redenen om er dan iets meer in te doen als dat u gewend bent, om de kerstcollecte voor twee goede doelen beschikbaar te stellen. Dat is in de eerste plaats willen we dan een gedeelte daarvan aan Open Doors schenken. Nou, dat is waarschijnlijk een stichting die u wel kent. Hebben we vaker ook hier een collecte voor gedaan. Dat is een voor verdrukte en vervolgde christenen. In ieder geval om hun vervolging enigszins te verlichten. En in het andere gedeelte gaat dan naar... de stichting van Ton Stier, Israël en de Bijbel. Dus dat zijn dan de twee goede doelen die we dus, waar we de collecte beschikbaar voor willen stellen op eerste kerstdag. Dan voordat ik het woord aan broeder Bert geef, zing ik nog één lied. En dat is lied 133... Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar zijn, naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft. En ook daarvan zingen we niet alle coupletten, maar we zingen 1, 2 en 5. En tijdens dat lied is dus, want kijk, hij heeft het goed gehoord, is ook de collecte, want ik was het alweer vergeten. 1, 2 en 5.
Die alles verdrijft.
zo is het maar net. Rustig vertrouwen, altijd ziende op hem. Bert, aan jou is het woord.
Goedemorgen, broeders en zusters. Het is fijn om te midden van een onrustige wereld je rust te vinden rondom brood en beker. En de betekenis daarvan. Van de week was ik ook opgeschrikt door het bericht wat u nog hadden getroffen heeft op Urk. Van de twee zeemannen die verdronken zijn. En ik kan me zo goed voorstellen dat de familie heel graag de lichamen vindt. Want wij willen heel graag de lichamen bij ons hebben, omdat wij ze immers willen begraven. En dan vervolgens in geloof, zodat zij ook opgewekt worden als de Heer komt. Hè? Want wij zaaien in oneer en we worden opgewekt in heerlijkheid. En dat is ook het nieuwe leven. En als gelovigen zijn wij daar eigenlijk ook heel erg van bewust. En wij zongen dan ook het voorlaatste lied, Gered om te redden, zong Johan de Heer. Hebt u allemaal met mij meegezongen of ik heb het met u meegezongen. En waar worden wij dan van gered? Nou, van het verderf. En welk verderf dan? Nou, ik wil beginnen met een tekst. Het is niet het onderwerp, maar het schoot me er binnen in verband met het overlijden van deze twee mannen. Dat Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers 4, 23. En eigenlijk heb je dan alles gezegd. Want ik lees in 1 Petrus 1 vers 23. Gij die wedergeboren zijt. Gij die wedergeboren zijt, 1 Petrus 1 vers 23. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Onvergankelijk zaad. Nieuw leven. Eeuwig leven. Namelijk door het levende en blijvende woord van God. En dan komt er een tekst over het verderf. Want alle vlees, alle mens, alles om ons heen, al het zienlijk uiteindelijk, is als gras. En alle heerlijkheid des mensen, dus op een heel laag niveau uiteindelijk, is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. En ik dacht dat er in de psalm staat en men kent zelfs geen plaats niet meer. Maar staat er, het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dit vind ik zo mooi, gered om te redden. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dus wat is verkondigd? Leven. Wat is de hoop? Eeuwig leven. Wat is de boodschap voor de wereld? Verderf. Maar er is eeuwig leven. Er is onverderfelijk leven aan het licht gebracht, zegt Paulus in 1 Timotheus 1 vers 10. Namelijk, onvergankelijk leven bij de opstanding heeft Jezus Christus onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Is dat niet geweldig? Dus wij zien dingen om ons heen die allemaal verdwijnen. En we geloven in dingen die niet zienlijk zijn, niet zichtbaar zijn. En daar hebben wij ons vertrouwen op. En dat doet mij denken aan een gesprek wat ik eens had met iemand. En ik begreep eigenlijk niet waarom het niet lukte. En ik sprak vanuit het woord dat daar mijn hoop in was en dat daar mijn fundament in lag. En dat ik het ook voor me zag, zoals wij ook zeggen, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, ik heb nog nooit Jezus gezien, maar ik heb hem wel gezien. Vanuit het woord wat ik geloof en vertrouw. En wat ik ook, net als Paulus in Romeinen 12 zegt, dat wij dat woord en dat wij die veranderingen ondergaan, zodat wij veranderd worden van gemoed. Dus er wordt iets in jouw denkpatroon veranderd, omdat je het voedt met Gods woord. En de andere, of het een broeder was, weet ik niet eens, het kwam er gewoon niet door. En het bleek achteraf, er zat iemand bij, die zei, ja, de een praat vanuit wat hij gelooft. En hij ziet dat ook voor zich. Daarom is hij ook vol goede moed. En de ander peinst en overdenkt en strijdt met zichzelf. En heeft het schijnbaar nog niet. Dat zijn die twee dingen. Dat zijn soms die twee werelden waarin wij leven. Als je gesprek hebt met iemand, ik zeg niet dat hij ongelovig is, maar hij vertrouwt niet echt op datgene wat de schrift zegt. Dat je ergens vanuit leeft en dat je gewoon je perspectief geeft. En dat je wel alles, inclusief jezelf en je eigen lichaam ziet, minder worden. Maar dat je daarentegen een hoop hebt. Want eeuwig leven is ons geschonken. Het verderven is ons voorbij gegaan. En ook al vervalt de uiterlijke mens, de innerlijke wordt vandaag de dag vernieuwd. Dus wat wil je, ongelovige? Wat wil je, hopeloze? Wat wil je, degene die aan het verderven is onderworpen? Wil je eeuwig leven? Geloof. Eet, drink en wees vrolijk. zou ik zeggen. Allemaal met hoofdletters dan, hè? Dat begrijpt u toch wel, hè? Dat ik het zo zeg. Eet, drink en wees blij. Eet, drink en ontvang het leven. Dat geeft je zo'n geweldige hoop en perspectief in het leven. Dat is onbegrijpelijk wat de wereld niet biedt. Want dat zijn allemaal eendagsvliegjes. Dat is een keer leuk en vrolijk. En je bent thuis en alles is voorbij. Het is net als een Sinterklaasfeest. Het gaat allemaal zo gauw weer. Hè, de kinderen zijn het allemaal zo weer vergeten. Maar als je het woord eet. En je bent je van overtuigd dat dat je leven is. Ja, dan zeg je toch met Petrus. Maar dit is het woord des Heren. Het blijft in de eeuwigheid. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. Het eeuwig blijvende woord van God. En dan wil ik graag met u gaan naar Johannes. Het evangelie van Johannes. Want daar wou ik graag met u over nadenken. Johannes 15. En het is geen Bijbelstudie, dus ik spreek misschien een beetje van haak op de tak. Maar ik hoop dat u, als u zich een beetje inspant, mij begrijpt. Want de strekking is leven. Echt leven. En voordat we beginnen te lezen, wil ik u iets vertellen wat mij opgevallen is, recentelijk. Dat toen ik de Johannesbrief, of het evangelie van Johannes, nog eens doorlas en probeerde mij een beeld te vormen in hoe het opgebouwd was, toen viel het me op dat een paar hoofdstukken terug, in hoofdstuk 13, dan ben je halverwege het evangelie van Johannes, beschrijft de evangelist de laatste 6 dagen. Dus halverwege het Bijbelboek worden de laatste 6 dagen van Jezus' leven beschreven. Opmerkelijk vond ik dat. Ik dacht, jongen, had hij dan niet meer tijd moeten besteden aan de voorgaande jaren? Nee, de laatste 6 dagen, de helft van het Bijbelboek. En dat vond ik apart. En toen dacht ik, dat betekent dus dat er heel veel gelegen is in die laatste momenten die Jezus doorbracht met zijn discipelen. Dan is zijn doodvonnis al getekend. Dan heeft Caiaphas al gezegd, het is beter dat 1 sterft dan wij allemaal. Dat zijn die profetische woorden die deze goddeloze man heeft uitgesproken. Apart is dat, vond ik. Een ongelovige kan ook profiteren. Moet je maar zo over nadenken. Levensgevaarlijk, wat je zegt soms, toch? Ja, Caiaphas zei dat. Het is beter dat 1 sterft dan bij allen. En het gebeurde ook. Want de Heer Jezus, zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. En in hem zijn wij allen gestorven, zodat wij niet meer, maar dat hij voor ons plaatsvervangend heeft geleden, gestorven, is opgestaan en voor ons onvergankelijk leven aan het licht gebracht is. En dan kom ik weer, dit is het woord wat u verkondigd is. Onverderfelijk leven. Dat leven, daar gaat het vanmorgen over. Maar toen vond ik het zo mooi dat, toen dacht ik, wat zal hij dan ongeveer aan het einde gezegd hebben? Misschien heeft hij ergens een conclusie. En dat heeft hij. Mooi. In het laatste, ene laatste hoofdstuk, blader even met mij mee. Dat vind ik dan gewoon geweldig mooi. Persoonlijk. Zegt in hoofdstuk 20. En dan leg ik een beetje gemeen misschien de klemtoon. En misschien krijg ik straks wat bijbelgeleerd over me heen van u die zeggen, ho, je hebt de klemtoon verkeerd gelegd. Maar ik doe het toch ondeugend. Want ik lees vers 31 van hoofdstuk 20. En ik begin even in vers 30. Jezus, let op, dit is Johannes. Hè? Dit is eigenlijk een vrij ander evangelie. Nou nee, hij beschrijft andere dingen als de eerste 3. Hij is een beetje anders. En hij zegt dan ook, Johannes, Jezus dan heeft nog veel andere tekenen in tegenwoordigheid van de discipelen gedaan, maar die zijn niet geschreven in dit boek. Maar deze, de klemtoon, hè, doet een beetje gemeen misschien, maar ik denk dat het kan. Maar deze zijn geschreven, komma, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, de Zoon Gods. Daarom is hij ook afgebeeld als een adelaar, dit evangelie. De Zoon Gods en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Nou, dat, als iemand alles vergeet, dan zou hij dat als samenvatting mogen lezen voor zichzelf. Dat de evangelist had 1 groot verlangen, dat de mens leven krijgt. Want de evangelist was net als Petrus zich ervan bewust dat Gods woord zegt dat iedereen is onderhevig aan het verderf. Hoe knap ook u eruit ziet en hoe ook uw best doet, het gaat allemaal een keer voorbij. Echt. Maar het geweldige is, en maar dat is ook het beginpunt trouwens, dat een gelovige met hem mag afzien van dat verderfelijke leven, onvergankelijk leven mag aandoen en vervolgens mag gaan leven voor hem. En dat neemt alleen maar toe. Dus de wereld gaat zo en het leven van de gelovige gaat met Christus zo. Is dat niet geweldig? Alleen je ziet er niks van, maar je gelooft het. En daar leef je vanuit en je eet en je drinkt en je bent vrolijk. Ik zeg het weer omdat ik het echt vrolijk vind. Ik vind, het is niet alleen rustig en stil, maar je wordt er als gelovig ook echt vrolijk van. Je bent vol hoop. Je hebt goede moed. En je zegt, steeds meer lees ik het woord en word ik er maar van overtuigd dat ik losgetrokken word van het verderf van deze wereld. En dan krijg ik steeds meer hoop en moed en vertrouwen in mijn heiland. En in het werk wat hij vandaag doet. En dan kom je weer bij het Johannesevangelie. En daarom gaan we nu 15 lezen. Want hij doet ook wat. Johannes 15. Ik lees van vers 1 tot en met 17. Het hele stukje. De Heer Jezus. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. En dan een opmerking, een statement. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En dan een aanbeveling. Blijf in mij en ik in u. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs, de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, dat is toch logisch? Alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, komma, en deze tekst komt heel veel voor, komt zeker 3 keer voor, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u niet geschieden. Het is niet het onderwerp, maar in de strekking van het in hem blijven, wenselijk dat wij vrucht dragen, wenselijk dat het leven door ons heen stroomt, dat wij in hem blijven, zullen wij in die mate van denken, in dat verband, ontvangen wat wij vragen van hem. Begrijpt u me? Het gaat dus niet om wel, het gaat niet om andere dingen. Dus het gaat in de strekking van het in hem blijven, zijn woord in u blijven, blijf, vraag en het gebeurt. Want, zegt hij, dit vind ik zo mooi, hij legt er gelijk bij, hierin is mijn vader namelijk verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de vader mij lief gehad heeft, heb ik u ook lief gehad, blijf in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden van mijn vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Even een opmerking, ik wil straks nog met u gaan naar zijn brieven van dezelfde schrijver. Deze dingen, vers 11, heb ik u tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven. Ik noem het vrolijkheid, nou ja, het klinkt een beetje anders, maar goed, laten we dan maar zeggen blijdschap. Opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Als je in hem blijft, enzovoort. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. Gelijkerwijze ik u lief gehad heb. Niemand, zegt hij, heeft meer de liefde dan deze iemand zijn leven zetten voor zijn vrienden. En dat dus ongeveer 6 dagen voor de gebeurtenis dat hij zijn leven voor ons gaf. Als beginnende hoge priester van het nieuwe verbond heeft hij dit dus ook daadwerkelijk gedaan. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, ik heb, enzovoort. Zo gij doet wat ik u gebiede. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Hij was immers aan de boezem van de vader en hij heeft alles aan ons vertelt, omdat hij van ver komt en ook van dichtbij uiteindelijk. Vers 16. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Opdat, zo gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. De wijnstok, dan denk ik direct ook aan de kandelaar van de tabernakel, van de tempel. En daarvan werd gezegd dat hij gedreven werd uit één klomp goud. Het was een eenheid. En bij de kandelaar, de wijnstok niet anders, en het leek als je hem snoeit, zoals hij denk ik gehoord te snoeien, dan heb je de middelste rank, de stam, de stok. En vervolgens heb je daar aan de zijkant die zo uitgaan, de ranken. En het is heel normaal, en het kan ook niet anders, als de rank in de wijnstok blijft, draagt hij vrucht. Niet voor zichzelf, maar voor de eigenaar waar de wijn gaat, hè? Voor de Heer. En dat kan ook niet anders als je in hem blijft. Vrucht dragen, dat is ook de bedoeling van uw en mijn leven. In hem geplant worden, een eenheid met hem worden, en vervolgens door het leven wat wij van hem ontvangen, je ziet het gewoon voor je, vrucht dragen. Voor de meester. En dat is het eigenlijk. Je neemt afscheid van de verderfelijkheid, je wordt ingeplant in de wijnstok, je ontvangt het nieuwe leven, je blijft daar ook in, je neemt afscheid, neem de wereld, geef mij Jezus, zing je dan. En dan ontvang je zijn leven en dan zorgt hij voor de vrucht. Dat is eigenlijk het hele verhaal. En moeilijker is het ook niet. Je hoeft er ook niet zo heel erg krampachtig over te doen, maar dat kan ook niet anders. Maar die eenheid tussen de Heer en ons is wel heel bijzonder. En ik wou graag een paar teksten met u lezen om aan te geven wat het hem niet alleen gekost heeft, maar wat zijn leven betekent in deze wereld en wat een geweldige rijkdom het is om te zien wat daar de hoofdzaak van is. Ik wou daar ook iets anders van zeggen. En het is mij ook als mens heel erg duidelijk geworden dat het ook heel verstandig is om als mens te kiezen voor Jezus. Want wat heb je er nou aan om vreselijk je best te doen en om zogenaamd alles uit het leven te halen wat erin zit en om, zegt de preker, straks al je rijkdom te geven aan het volgende geslacht die je er dan vervolgens in korte tijd doorheen jast. Daar heb je eigenlijk ook helemaal niks aan. Maar als je leven ontvangt wat eeuwig is en je wandelt met de Heer Jezus en je draagt vrucht voor de meester en voor de landman, voor degene die de Alfa en Omega is, dan zul je die vrucht dus altijd ook blijven zien en weten dat het leven wat je geleefd hebt niet voor niks is geweest. En dan moet je afzien van wat je om je heen ziet en waarvan je weet dat het voorbij gaat. Maar dan mag je weten dat datgene waarin je geplant bent en waar je deel van uitgemaakt en gemaakt bent, dat dat er werkelijk toe doet. En dat is die neergaande lijn die de wereld kent, die een feit is, die de Bijbel ons ook heel duidelijk vertelt. En dat is vervolgens die opgaande lijn die een gelovige heeft die in hem geplant is, die leven ontving en vervolgens gaat vrucht dragen. Die vruchten zijn namelijk eeuwig, blijvend en die zijn bekend bij de Vader. En hij is daar zeer erkentelijk voor, want dat maakt hem blij. En ons ook. En dan heb je werkelijk iets begrepen van waar een mens voor zou leven. Want ieder mens, of je geboren wordt, of je later dat op een gegeven moment gaat ontdekken, is vanzelfsprekend, als je de schrift leest, begrijpt dat dit het niet is, wat we om ons heen zien. Dit is het, dit kan het nooit zijn. Dit kan ook nooit zo de bedoeling zijn geweest. En dat is zo mooi van de belofte die kwam en het evangelie wat beloofd was en gebracht werd, dat er een einde gemaakt kan worden aan de hopeloze toestand van de mens en dat hij door het ontvangen van leven een begin kan maken met een geweldige toekomst. Met een verbondenheid met de hoge priester, met de liefdevolle heiland, die begon om zijn liefde aan ons te tonen door zijn leven aan ons te geven. Dat lazen we net. Vers 13. Het leven en onvergankelijkheid had zijn bron, had zijn oorzaak in vers 13. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. In het evangelie van Lucas vind ik dat zo geweldig mooi. Daar staat in Lucas 1 vers 78. En dan kom je eigenlijk op hetzelfde. Dit vind ik, dit soort teksten, dat kan mij geweldig blij maken. Dan denk ik, dit is een boodschap voor iemand die honger heeft. Die echt vastloopt, die zegt, wat is het nut van mijn leven? Dan zeg ik, nou hier heb je het. Dan zegt hij in vers 78, Lucas 1. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Dus door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Met welke ons opgezocht heeft, of bezocht heeft, de opgang uit de hoge. Om te verschijnen, degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Zie je dat? Dit is het noodlot van de mens. Je bent eigenlijk in de duisternis en in de schaduw van de dood. Dus met andere woorden, je wordt geboren en de dood overschaduwt bijna jou al. Het is al bijna weer zover dat je afscheid moet nemen van deze verderfelijke omstandigheid. En dan, als je dus weet dat die innerlijke barmhartigheden verschenen van onze God, om te verschijnen, degene, jij en ik, die ook gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en van de week hebben we gezien dat het heel dichtbij kan zijn, dat dan onze voeten te richten op de weg des vredes. Is dat niet geweldig? De weg des vredes. Daarvoor kwam God om de mens in zijn hopeloze toestand leven te geven wat niet aan de vergankelijkheid onderworpen was. En leven niet alleen, maar ook vervolgens een leven met vrucht. Vrucht voor zichzelf, zodat die mens die dat leven ontvangt, die wens heeft om te blijven in de wijnstok, om te verbonden te blijven met die kandelaar, om leven te geven, redding voor de wereld uit te sturen, te zenden door de boodschap, gered om te redden. Dit is ongelooflijk, vind ik. En onze voeten te richten op de weg des vredes. Wat een heiland. Dit is geen technisch verhaal, mensen. Dit is een godheid die zijn heerlijkheid af heeft gelegd en die zichzelf heeft vernietigd en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen voor u en voor mij. En ergens anders, en misschien lezen we het nog, vind ik ook zo'n mooie tekst, om het welbehagen van God of het plan van God doorgang te laten vinden. Ziet u het? God had een plan. God had een geweldig plan. En zijn zoon zorgde voor de afwikkeling ervan. Voor de vervulling ervan. Maar daarvoor moest hij alles opgeven. Daarvoor gaf hij zijn leven op voor u en mij. En daarmee toonde hij ons zijn liefde. En verderop lezen we dat hij van ons eigenlijk hetzelfde vraagt. En dat is de liefde die in ons gestort is. Die hebben wij zelf niet. Maar God verwacht van ons dezelfde motivatie, dezelfde gedrevenheid, dezelfde hartsgesteldheid, omdat zijn liefde in ons geplant is. Dat is dat leven. En daarmee dragen we vrucht voor zijn naam. En daarmee, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Daarmee veracht je de boze machten die strijd voeren tegen ons. Daarmee veracht je de machten, de geestelijke grootheden die ons daaronder willen drukken. Die onze vrolijkheid, onze blijdschap willen ontnemen. Die verwarring willen zaaien. Die haat willen zaaien. Want wij hebben een oorlog te voeren. Toch? Het is strijd. Een geestelijke strijd. En vervolgens zeggen wij, maar wij hebben leven. En onvergankelijkheid. En de kracht die in ons is gestort, is sterker dan de dood. Doe maar. Kom maar op. En Johan de Heer zei, geloof ik, als hij jou wijst op je schuld, dan zeg je ja, maar alles is gekruist op het kruis van Golgotha, of genageld aan het kruis. Dat klopt ook. Wij zijn ook zwakke mensen. Maar we hebben een geweldige hoop in ons. En we hebben een geweldige visie. En we hebben een geweldige vooruitzicht omdat hij het werk doet. Ergens anders zegt Paulus dat hij in ons het willen en het werken doet. Is dat niet geweldig? Moet je daar krampachtig onder leven? Nee, dat mag je je aan overgeven. Hij gebruikt onze vaten, ons vat, en vult dat met zijn woord. Hij maakt van ons leven wijn. Hij brengt dat nieuwe leven in ons en vraagt: volg mij. Ik doe het je voor. En dat is de vrucht die in ons leven tot stand zou komen, omdat ons leven uiteindelijk niet geboren is om in de schaduw van de dood weer te verdwijnen. Maar het zou moeten geboren worden, wedergeboren moeten worden tot een levende hoop, en vervolgens deel uitmaken van die eerstelingen van een nieuwe schepping. Dat is toch geweldig? Dat je nu al deel mag maken aan het leven wat Christus ontving bij zijn opstanding. Dat je dat hebt ontvangen in hem. En daarom zei ik net, en misschien zeg ik het wat scherp, dat weet ik niet. Kan me ook niet zo heel erg verschillen. Maar daarom veracht ik gewoon en daarom bespot ik eigenlijk ook gewoon die machten die ons eronder willen drukken. Want wat hebben zij nou uiteindelijk voor macht? Zij zijn overwonnen. En wij hebben zo'n macht in ons dat het onvergankelijke leven ons deel is geworden. Daar zou je toch wel een heel mooi lied over kunnen maken. Een nieuw lied. En dat nieuwe lied zingen wij toch ook? Wij zingen toch ook een nieuw lied? Wij zingen een lied van het nieuwe leven. En wij hebben een geweldige hoop. En we hebben een liefdevolle heiland. En dat is nu niet ons onderwerp, maar de broeder heeft al gezegd, iets verderop lees je het hoogpriestelijk gebed. Hij zorgt dat wij vrucht dragen. Hij reinigt ons, zegt hij. Wij hoeven elkaar niet te reinigen. We zouden elkaar maximaal de voeten wassen, maar niet de oren. Hij reinigt ons. Is dat niet geweldig? Hij zorgt dat wij hem met een vrijmoedig gemoed kunnen dienen. We mogen naderen tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid ontvangen en vrede. En weet u, dan kom ik in het Hebreeënbrief en dat vind ik toch eigenlijk ook wel mooi. Want dat is zo'n geweldig mooi niveau. Zo hoog dat de wijnstok, waarvan de Heer zegt, blijf in mij, dat je vrucht draagt. Dan geeft hij, en daar wil ik u graag ook nog wel een paar teksten van laten zien, dat die eenheid die hij gerealiseerd heeft, zo groots is, dat wij mogen weten, onze schuld is verzoend. We zijn gerechtvaardigd door zijn opstanding en door zijn leven. Wij hebben leven en onvergankelijkheid ontvangen. En wij hoeven ons niet meer te schamen voor ons verleden. En wij zijn in hem gerechtvaardigd en wij zijn geplaatst op de rots. Wij zijn niet opgepoetst, maar we zijn totaal vernieuwd. En zo ziet God ons. En in Hebreeën 1, dat vind ik daarin een heel mooi gedeelte, waarin de schrijver ons wijst op wat de Heer zegt over u en mij. Ik zoek het even op. In Hebreeën 1, of 2. Ja, 2. En dan begin ik in vers 10, want het gaat toch uiteindelijk om wat het hem gekost heeft. En dan lees ik 3 teksten door en dan begin ik vanuit vers 12 nog wat andere tekst met u te lezen. Dus dan weet u het alvast. In vers 10, Hebreeën 2. Want, probeer te begrijpen, ik lees het langzaam, maar dit is zoiets geweldigs. Want het betaamde hem, Jezus, om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat hij, Christus, vele zonen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Word a savior, hè? Zie je het? Dus door zijn lijden ons zaligheid zou heiligen. Dus, en dan zegt hij in vers 11, want, en dan kom je bij de eenheid van de wijnstok, dan kom je bij de eenheid van de Heer met zijn gemeente. Want en hij die heiligt, Christus, en zij die geheiligd worden, u en ik, zijn allen uit één. De wijnstok, de kandelaar, uit één. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Daar word je er vrolijk van. Dat is toch geweldig. Dat hij, ik zie op mezelf, denk, nou, dat, als dat nog wat moet worden. En hij zegt, nee, je bent één met mij geworden, mensen. Ik heb je gerechtvaardigd, ik heb je gereinigd, ik heb je mijn nieuwe leven gegeven. Ik heb je in de gemeenschap ook gezorgd dat je vrucht draagt. Ik schaam mij niet meer voor jou. En dan zegt hij, vanuit die drang en vanuit die gedachte, zegt hij in vers 12, zeggende, ik zal uw naam, dan heeft hij het over zijn vader, mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En dit geeft aan dat je geweldig blij mag zijn, dat je niet op grond van je eigen werken of je eigen situatie, maar dat je op grond van zijn liefde en zijn werk deel mag uit gaan maken van misschien wel het hoogste wat de Heer Jezus heeft kunnen halen. Namelijk een gemeente voor zijn naam, waar hij zo'n koestering voor heeft, dat hij hun ook de naam van zijn vader verkondigt. Dus datgene wat hij ontving van zijn vader, wat hij ontving aan de boezem van zijn vader, dat leven, die vruchten, die eenheid, die rechtvaardigheid en dat nieuwe leven, dat wil hij in die intieme kring delen. En dan ben je toch ook bij het avondmaal. Dan ben je bij de gemeenschap van de Heer met ons. Dan heeft hij zelfs voorafgaande aan zijn dood, ik ga het u straks laten zien denk ik, heeft hij voorafgaande aan zijn dood hier naar uitgezien. Dat is wat, hè. Daar zijn wij deel van. Dan heb je het niet meer over de zweetvoeten van je broeder. Of over zijn weet ik veel wat. Dan heb je het over, dan ben je je zo bewust waar wij allemaal deel van uit zijn gaan maken, dat het ons ook in staat stelt om heel anders te kijken naar de dingen van gelovigen, omdat we samen deel zijn gaan uitmaken van een zo hoog iets waar deze wereld geen idee van heeft. Een verborgenheid die straks geopenbaard wordt als hij verschijnt. En dan zullen ze eens wat zien wat Christus in al die jaren gemaakt heeft. Wat hij gedaan heeft. Een volk vergaderd uit voor zijn naam uit alle volkeren. Een volk wat hij heeft gereinigd. Een volk wat hij zijn lichaam noemt. Een volk waarmee hij de toekomst in gaat. Om nog al die plannen van zijn vader te verwezenlijken. En waarvan wij een deel van uit mogen maken. Daar zag hij naar uit. In Jesaja 53. En je moet het eigenlijk gaan beleven. Je moet het zo indrinken dat je gedachten van verwarring, van onzekerheid veranderd worden in vreugde. Omdat je er op grond van geloof deel van bent geworden. In Jesaja 53 vers 10 lezen wij over onze heiland dit. En dan lees ik alle teksten tot en met 12, dus 10 tot en met 12. Doch, het is een ommekeer in de voorgaande, maar doch, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Net lazen we het op een andere manier, maar het gaat over hetzelfde. De Heer Jezus ging de dood in. Kom maar, zo zal hij zaad zien. Hij zal een gevolg zien van zijn werk. Hij zal de gemeente zien. Hij zal zijn lichaam zien, waar hij zijn leven aan geeft. Ook vanmorgen. Hij zal de dagen verlengen. En dit vind ik dan zo'n geweldig mooi tekst, persoonlijk. En het welbehagen des Heer, dus wat God in zijn innerlijke barmhartigheid beoogd had, waarmee de opgang uit de hoge Lucas 2 ons heeft bezocht. Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Ziet u het? Hoe moet je het zeggen? Er was één nodig om het plan Gods gelukkiglijk te doen voortgaan. De vervulling van de belofte Gods. Dat was onze heiland. Onze hoge priester. En vers 11. Om de arbeid van zijn ziel, van Jezus, zal hij het zien en verzadigd worden. En door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Vers 12. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Hij zal de machtigen als een roof delen. Waarom? Nou, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met overtreders is gesteld geweest en hij vele zonden gedragen heeft en voor overtreders gebeden heeft. What a savior. He? Is dat niet mooi? En ik vind dat persoonlijk heel erg mooi. Vers 10b. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Jesaja 62 vers 11. Jesaja 62 vers 11. Zie, de Heer heeft doen horen tot aan het eind der aarde, gered om te redden, hè, we hebben het evangelie verkondigd, tot aan het einde der aarde, zegt de dochter van Sion, zie, uw heil komt. Zie, zijn loon, zijn arbeidersloon, het resultaat van zijn inspanning, van zijn dood, het loon is met hem en zijn arbeidersloon is voor zijn aangezicht. En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heer. En gij zult genoemd worden de gezochte stad die niet verlaten is. Zijn arbeidersloon, zijn inspanningsloon. In Psalm 38 vers 18. 35 vers 18. Nee, dat kan niet. Nu zit ik echt fout. Nou, dan gaan we naar 40 vers 10. Neemt u mij niet kwalijk. En dan lees ik vanaf vers 9 in Psalm 40. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Heft uw stem op met macht, heft ze op. Vrees niet, zegt de steden van Juda, hier is uw God. Zie, de Heer, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidersloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden, Psalm 40 was ik, vers 11, gelijk een herder. Hij zal... Wat? Wat? Ja, ik zat in je zeepsalm?
Ja.
Ja, dat gaat natuurlijk niet goed. Ik maak op. Ja, dat heb jij ook wel eens, hè? Neem me niet kwalijk, broeders en zusters. Ik was in Jesaja. Neemt u mij niet kwalijk. Jesaja. En ik was dan... Dan begin ik weer in vers 9. Het gaat eigenlijk nog steeds over het resultaat van zijn werk. En over een climax in de heilsgeschiedenis in de toekomst. Waarin wij deel van uit zullen maken, omdat wij... door zijn lijden deel kregen aan zijn heerlijkheid. Dat wou ik eigenlijk zeggen. En ik vind, ja, nou ja, laat me lezen. Dus Jesaja 40, vers 9. En nog een keer excuses. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zegt de steden van Juda. Zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen... tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, zijn arbeidersloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Het gaat om zijn inspanning van dood, van vernedering, van vernietiging, wat een geweldig resultaat dat heeft, omdat hij... het welbehagen des Heren, het plan Gods, voortgang heeft doen gaan. Hij heeft dat vervuld. Hij heeft dat plan tot een goed einde gebracht. En zie, zie, daar zijn we dan. Toch? Zegt hij. Dat is hetzelfde wat Jozef zegt tegen zijn vader Jacob. Hè? Als zijn vader Jacob hem ontmoet, en zijn vader heeft hem lang niet gezien, dan zegt zijn vader tegen Jacob... Wie zijn die kinderen? En straks, dan zal het tegen de Heer Jezus gezegd worden. Wie zijn dat? En zegt de Heer, dat zijn de kinderen uit de gelovigen, uit de volkeren. Dat is het volk wat ik als loon ontving voor de arbeid van mijn ziel. Dat is mijn heerlijkheid. En die heerlijkheid kwam door de vrucht die hij gaf door de wijnstok. Dat is het leven wat hij gaf, wat hij zelf ontving bij zijn opstanding. Dat gaf God hem toen hij opstond uit de dood. De Heilige Geest der belofte. Het eeuwige leven. En een paar teksten wil ik nog met u lezen in de brieven van Johannes. Waarin hij zich als het ware vanuit de wetenschap wat de Heer deed omdraait naar ons. En van ons dan ook het een en ander verwacht. En hoewel wij niet graag horen over geboden, wordt er in Johannes wel zeker gesproken over geboden. Dan wil ik een paar teksten lezen ter afsluiting. En het gaat mij dus om het leven wat in ons is, wat vrucht zou dragen voor de Heer, voor zijn heerlijkheid. Ons leven, wat een ademvat is, wat uiteindelijk ook breekbaar is, zou gevuld worden met zijn leven, met zijn plan, zo je wilt. Opdat het er ergens toe gediend heeft. Opdat het zou toegepast worden daar waar God het voor bedoeld heeft, tot eerstelingen van de nieuwe schepping. En dan lees ik in 1 Johannes 3, vers 14. En dan sluit ik aan bij wat de broeder zei over de doop. En dan komen we bij ons leven. Wij weten, dus 1 Johannes 3, vers 14. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Uit het verderf tot onverderfelijkheid. Terwijl wij de broeders lief hebben, die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. En ieder die zijn broeder haat is een doodslager en gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Ik lees het gewoon omdat ik het hier tegenkom. En dan staat er in vers 16, hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zie? Dus wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. En wij zijn met hem in die nieuwheid des levens verbonden voor tijd en eeuwigheid. En vers 16 zegt, hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft en nog doet. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Dus ook van ons verwacht de Heer liefde. En ik denk dat we dan ook heel dichtbij zitten in afzien van jezelf en je eigen zwakheden. En zijn leven, leven. Dat heb je niet van jezelf. Dat heb ik ook niet van mezelf. Maar het verlangen van ons zou toch zijn, vrucht dragen voor hem. Blijven in hem. En hem danken voor zijn genade. Zullen we hem daarvoor danken? Lieve Heer Jezus, we danken u dat u als mens op Golgotha geleden hebt voor al onze zonden. Dat u gestorven bent. Dat u zichzelf hebt laten vernietigen. En dat u gezien hebt op wat het resultaat ervan was. En dat u de gehoorzaam ook daar hebt geleerd uit wat u leed. En u bent voor ons de reden geweest, de oorzaak geweest tot het eeuwige heil. We hebben alles te danken aan uw weg die u ging. En nu, Heer, bent u na het ondergaan van de dood gezet aan de rechterhand van God in de hoogste majesteit. Gezet als hoge priester van het nieuwe verbond en daar stelt u ook uw leven voor ons. Daar bidt u voor ons. Daar reinigt u onze gewetens. Daar nodigt u ons met nadruk om u toch maar te naderen tot die troon der genade. Dat we barmhartigheid zouden ontvangen en genade ter gelegene tijd. Heer, u bent ons leven. U bent ons alles. En wij willen u vragen of u ons wilt helpen om vrucht te dragen voor uw grote naam. En om ons ook te leiden in die waarheid. En ook ons leven te stellen onder de genade van u, zodat wij ook elkaar zouden lief hebben. Want dat is wat u ook graag ziet. Omdat u ons lief had toen wij nog zondaren waren. En hebt u liefde in onze harten uitgestort. De liefde van u. Dat is niet de wereld. Dat is niet de liefde die we in deze wereld zien. die weegt af. Maar uw liefde, Heer, die u ons geeft, is onvoorwaardelijk. Vraagt eigenlijk niks terug. En geeft. Heer, we danken u voor zo'n heiland. Voor zo'n heerlijke toekomst. Voor zo'n bediening. En we danken u dat ons leven, wat eindig is op grond van ons natuurlijke bestaan, mag veranderd worden in een leven van overvloed. Van vreugde en van blijdschap. En van hoop. Heer, en hoe meer we uw woord lezen en opeten en zijn werk laten doen, hoe meer we groeien in u, Heer. En we danken u voor uw geduld met ons als menselijke wezens. Die overgebracht zijn in uw koninkrijk, maar nog dagelijks worstelen hier met hun eigen zwakheden. Dank, Heer, voor zo'n grote genade. Amen.
Dankjewel, broeder. Wat mij opviel, als ik Johannes 1 Johannes 3 vers 16 lees, dan eigenlijk dat het bijna hetzelfde is als Johannes 3 vers 16. Hè? Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En in de brief wordt er als het ware nog iets aan toegevoegd. En wij zijn schuldig ons leven te stellen. Die voetwassing die ook nog even voorbij kwam. Waar ook gezegd wordt van, zie je wat ik doe? Dat wij ook elkander lief zouden hebben. Dat valt soms niet mee. Denk ik wel eens. En toch zouden we dat doen. Elkander lief hebben. Niet alleen elkander. Maar goed. Maar ook degene die ons soms tegenstaan. Broeders en zusters die ons misschien niet altijd even liggen. En toch zouden wij elkander lief hebben. Dat gebod wat je het over had, dat vers 23, dat wij geloven zouden in de naam van onze Heer Jezus Christus. Nee, ik vond het erg mooi, Bert. Daarom zeg ik dit nog even. Ik vond het helemaal niet waardig of zo, wat je vooraf aangaf. Het is goed om die dingen met enige regelmaat bij stil te staan. Ik wil, voordat we overgaan tot brood en beker, wil ik met u zingen lied 120 van Johannes de Heer. Heer, ik geef me aan u volkomen, leg mijn al eer voor u neer, opdat gij in mij zoudt wonen met uw geest, o Heer. Ik geef me aan u volkomen, weet je, dat zoals de Heer zich ook volkomen aan zijn vader gaf en zijn alle voor hem neerlegt, zo zouden wij dat ook naar de Heer toe doen. Volkomen ons geven aan hem. 120 Johannes de Heer. Geen moeite meer of smarte daar.
slechts voor u.
Als je brood met elkaar eet, dan betekent dat gemeenschap. Ik heb eens, nou, wat teksten over brood opgezocht. En dat komt best wel veel in de Bijbel voor. Dat ze brood aten met elkaar. En zo even een voorbeeldje. Als de broers van Jozef verkopen, dan voordat ze dat doen, dan zitten ze neder en dan eten ze brood. Dan hebben ze dus gemeenschap met elkaar. Dat is misschien een beetje een negatief voorbeeld wat ik geef. Want het gaat hier dat ze gemeenschap hebben in het negatieve. Maar brood, samen brood eten, zoek het maar eens na in de Bijbel. Dat betekent gemeenschap hebben met elkaar. En dit is, en dan, als je dan kijkt hoe brood eigenlijk tot stand komt. Dan moet eerst het graan moet de aarde in. En dat sterft dan. Dan komt daar iets nieuws voor in de plaats. Nou, dan zijn we er nog niet, want dat moet alsnog door een oven. Dat moet alsnog verdrukking ondergaan, voordat het uiteindelijk brood is. En dan hebben wij hier dat brood, en wij kennen dat brood als dat er zo'n mooi bol is. Nou, dat is allemaal zuurdeesem. Want het zuurdeesem, wat een beeld is van de zonde, dat is eruit. En dan worden ze plat, de een vindt het lekker en de ander vindt het minder. Maar het is wel een beeld van het opgestane lichaam, het opgestaan, een nieuw leven van de Heer Jezus. 838 zingen. Het eerste vers. Een lied wat ook spreekt over de eenheid in Christus die wij ontvangen hebben. Wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Wij hebben de verzoening, o welk een kostbaar goed. 838 vers 1. Als je dat tot stand wilt brengen, dat moet ook verdrukking ondergaan. In elke beetje wijngaard, ik weet niet hoe dat nu is, maar vroeger, als je het verhaal leest ook van de boze wijngaardenier, zoals dat heet, dan heeft de Heer die heeft een wijngaard helemaal gemaakt met daarin een wijnpersbak. En een wijnpersbak die spreekt ook over verdrukking. Want dat ging vroeger dan werd het in die bak en dan moesten ze allemaal er met de voeten erin stampen. Het zal nu waarschijnlijk anders gaan, denk ik. Maar het spreekt wel over verdrukking. Zoals, eigenlijk dat hele leven van de Heer hier op aarde over verdrukking spreekt. Over niet geaccepteerd worden. Maar hij bleef trouw tot de dood, ja, de dood des kruises, uitermate opgewekt. Naam boven alle naam ontvangen hebben op grond van zijn trouw. En dan staat er ook in Korinthe dat die wijn, die drinkbeker, de dankzegging, die met dankzeggende zegen, is die niet de gemeenschap van het bloed van Christus. Gemeenschap hebben met het bloed van Christus is gemeenschap hebben met het leven van Christus. Met het nieuwe leven. Het is toch geweldig dat je dat zo tot je nemen kan en daarmee ook mag demonstreren. En niet alleen nogmaals in ons hier, maar in ons dagelijkse leven mag demonstreren dat je met Christus opgestaan bent en nieuw leven hebt ontvangen. En zingen wij dan nu het vijfde couplet van 838. Wij wachten zijn verschijning en zien biddend uit naar hem. Hemelse Vader, dank u wel voor het voorrecht dat we zo gemeenschap met elkaar mochten hebben. Gemeenschap in uw woord, gemeenschap door met elkaar die geweldige liederen te zingen, Heer, die spreken over het feit dat u ons voorgegaan bent in de dood, maar dat u opgestaan bent uit die dood en dat u nu voor ons bidt en pleit. Dat u een vader bent, Heer, die, zoals wij net mochten zingen, waar wij één mee geworden zijn. Eén in wat het ook mogen zijn, Heer. En we danken u voor de tekenen die wij tot ons mochten nemen. De tekenen, Heer, dat u niet alleen gestorven bent, maar bovenal opgestaan bent. En dat wij die tekenen van dat nieuwe leven, dat wij die tot ons mogen nemen, Heer. En dat wij niet meer u hoeven te dienen, Heer, vanuit een keurslijf. Heer, vanuit een wet of wat het ook mogen zijn. Maar dat we u mogen dienen vanuit een vrij gemoed, Heer. Vanuit een vrij geweten dat u ons, zoals u dat ook zegt in uw woord, ons vrijgemaakt hebt om de levende God te dienen. Heer, en dat is wat ons nog rest in dit leven, Heer. Om u dienen met alles wat in ons is. Wilt u ons daar maar bij sterken, Heer, om dat ook te doen, Heer, tot eer van u. En we danken u, Heer, ook voor het woord dat wij deze morgen mochten horen. Wat ons opbouwt, Heer. Dat wij elke keer als wij dat woord horen, bij die geweldige boodschap van genade bepaald mogen worden. Die boodschap van liefde, Heer. Die boodschap hoe groot u bent. Dat u naar deze wereld gekomen bent om diegenen te verlossen, Heer, die in u willen geloven. Dank u wel, Heer, voor zoveel rijkdom van genade en zoveel liefde die u elke keer aan ons betoont. Amen. Ik wil nog staande met u zingen, u zij de glorie. Lijkt een traditie te worden, maar het is natuurlijk een geweldig mooi lied. Om op slot van zo'n samen zijn met elkaar. Dat is lied 50. En daarna wil ik u nog een tekst voorlezen. Zullen we staande, u zijn de glorie, 50 van Glorieklokken. Efeze 4 zegt apostel Paulus, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in de liefde, u benaarstigende te behouden, de eenigheid des geestes, door de band des vredes, één lichaam is het, één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt, tot één hoop uw roeping. Amen. Thank you.